willen we lezen uit 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 27. Dus de schriftlezing voor deze middag, 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 27.
Aaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn meelaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg, zeggende: zie, ik zeide bij mijzelven, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de meelaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Gehazi nu, de jongen van Elisa, de man Gods, zeide: zie, mijn heer heeft Naaman de Syriër belet dat men uit zijn hand niet genomen heeft wat hij gebracht had. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen en zal wat van hem nemen. Zo volgde Gehazi Naaman achterna. Toen nu Naaman zag dat hij hem naliep, viel hij van de wagen af, hem tegemoet en zeide: Is het wel? En hij zeide: Het is wel. Mijn heer heeft mij gezonden om te zeggen: Zie, nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Ephraim gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee wisselklederen. En Naaman zeide: Belieft het u, neem twee talenten. En hij hield aan bij hem en bond twee talenten zilver in twee buidels met twee wisselklederen. En hij legde ze op twee van zijn jongens, die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, nam hij ze van hun hand en bestelde ze in een huis. Hij liet de mannen gaan en zij togen heen. Daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: Van waar, Gehazi? En hij zeide: Uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Maar hij zeide tot hem: Ging niet mijn hart mede als die man zich omkeerde en op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd om dat zilver te nemen en om klederen te nemen en olijfbomen en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Daarom zal u de melaatsheid van Naaman aankleven en uw zaad in eeuwigheid. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw.
Met de hulp van de Heere willen wij deze middag stilstaan bij het tweede en het derde vers van 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, vers 2 en 3. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Na het amen. Gemeente, mag ik de preek op deze zondag beginnen met een vraag voor onze jongeren. Deze vraag: van wie ben jij eigenlijk? Van wie ben jij? Want in het hoofdstuk wat we vanmiddag met elkaar hebben gelezen, komen we eigenlijk twee jongeren tegen. Maar zo totaal verschillend. Aan de ene kant die knecht van Elisa, Gehazi heet hij. En elke dag is hij in het huis van Elisa, de profeet van de Heere. Zo heel vaak ziet hij wat voor wonderen God doet. Zo heel vaak hoort hij de woorden van God. En van heel dichtbij maakt hij mee wat het leven met de Heere inhoudt. Gehazi. Maar uit heel zijn opstelling blijkt: hij is niet van Christus. Hij is nog van zichzelf. En daarmee ten diepste van de vorst der duisternis. Want hij schuwt het niet om door wegen van list en van bedrog en van leugen en van diefstal allerlei dingen naar zich toe te trekken die niet van hem zijn. En hij is helemaal in de ban van het geld. Dat is Gehazi aan de ene kant. En dan aan de andere kant dat meisje, hoe oud zal ze geweest zijn? Zo'n 5 tot misschien 15 jaar, midden in een heidense omgeving. Nee, ze hoorde daar in Syrië nooit meer het woord van de Heere. En ze zag de wonderen van de Heere die gedaan werden door de profeet Elisa niet. En toch, uit heel haar opstelling bleek dat ze door genade het eigendom was geworden van een ander, van Christus. En ze vertoont in haar leven iets van het beeld van de Heer Jezus Christus. Die twee mogelijkheden: of ik ben nog van mezelf, of ik mocht door genade het eigendom worden van Christus. En de vraag die vanmiddag naar ons toekomt, naar onze jongeren, maar trouwens niet minder naar onze ouderen, is: van wie ben jij? Van wie bent u? Laten we met die vraag in gedachten gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. We schrijven als thema boven de preek het slavinnetje van de Aman. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats onbegrepen wegen. In de tweede plaats onverwachte woorden. En tenslotte onbeperkt vertrouwen. Het slavinnetje van de Aman. In de eerste plaats onbegrepen wegen. Dat is vers 2 van onze tekst, waar we lezen: en er waren benden uit Syrië getrokken en hadden een kleine jonge dochter, een klein meisje, uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van de Aman was. In de tweede plaats, onverwachte woorden, dat is het begin van vers 3. Deze zei tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. En tenslotte, onbeperkt vertrouwen, dat is het slot van vers 3. Dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Ons teksthoofdstuk, gemeente, verplaatst ons naar de periode van de profeten Elia en Elisa. En dat is niet de meest onbekende periode in de geschiedenis van het Oude Testament. We kennen die geschiedenissen wel een beetje, van het optreden van de profeet Elia op de berg Karmel en de profeet Elisa, die zo heel veel wonderen had gedaan. En als we in gedachten even denken aan al die geschiedenissen, aan al die verhalen, we vinden ze aan het slot van het eerste koningenboek en aan het begin van het tweede boek van de koningen, dan wordt één ding wel heel erg duidelijk, dat het in die dagen een donkere, een geesteloze tijd was in Israël. De mensen, ze bogen in overgrote meerderheid hun knieën voor de afgoden, voor de Baals. En het was zelfs zo dat Elia op een bepaald moment dacht te moeten klagen dat hij als enige overgebleven was in Israël die de Heere nog diende. Maar dan wijst God hem terecht. En dan zegt de Heere tegen Elia dat er behalve hem nog 7000 anderen zijn. Ja, dat staat er dan zo prachtig in Gods woord. Dat God degene is die nog 7000 anderen heeft doen overblijven, die hun knieën niet voor Baal gebogen hadden. God deed overblijven. God zorgde er in zijn trouw voor dat er in dat afgodische Baal vererende Israël toch nog mensen waren die God dienden. Wie waren die mensen precies? Dat vertelt Gods woord ons niet. Maar we hebben alle reden om aan te nemen, en ik hoop dat dat straks vanuit onze tekst nog wel wat meer duidelijk zal worden. We hebben alle reden om aan te nemen dat het meisje waar we vanmiddag in onze preek op willen letten, een meisje was dat opgroeide in een gezin dat ook tot die 7000 behoorde. Een meisje dat opgroeide in een godvrezend gezin, waar men de knieën voor Baal niet boog en waar men vasthield aan de dienst van de Heere. Dat moet moeilijk geweest zijn voor dat gezin. Midden in zo'n heidense, Baal dienende omgeving, ergens in het noorden van Israël, zo'n gezin, misschien wel het enige gezin in het dorp, het enige meisje in het dorp, dat zou best gekund hebben, die niet meedeed aan die dienst voor de afgoden. En die het te horen kreeg, elke dag opnieuw: denk erom, er is één God die leeft. Dat is de Heere. Dat is de God van Israël. En Hij heeft er recht op dat we Hem alleen dienen en Hem alleen de eer geven. Er moet een strijd geweest zijn voor de ouders van dat meisje. Een eenzame plaats voor dat meisje zelf. Maar naar alle waarschijnlijkheid, dit gezin hield daar aan vast, mocht door genade vasthouden aan de dienst van God. En dan op een dag, dan komen de Syrische soldaten. Nee, Het is wel geen oorlog in Israël, maar toch, Syrische soldaten die staken in die tijd geregeld de grens over en in ongeorganiseerde bende plunderden ze dan het land en de dorpen en de steden en ze namen alles mee wat waarde had, goud en zilver en vee en voedsel en soms ook mensen, vooral jonge mensen, gezonde mensen die sterk waren en die nog geld opbrachten op de slavenmarkt. En dan zijn we bij onze tekst. En er waren benden uit Syrië getrokken, van die plunderende soldaten, en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht. Stelt u het zich even voor wat dat is geweest in dat gezin. Dat gezin wat naar alle waarschijnlijkheid als een van de weinigen in de omgeving God vreesde en God diende. En toen stonden daar op een dag die Syrische soldaten voor de deur en die roofden alles mee wat nog enige waarde had. En toen zagen ze daar dat kleine meisje lopen en toen grepen ze dat meisje vast. Zij moest ook mee. Stelt u zich even voor wat het voor die vader geweest is. We kunnen ons voorstellen dat die man op die soldaten afgesprongen is en dat hij het gezegd heeft: en mijn dochter krijg je nooit mee. Maar de overmacht van de soldaten was te groot en ze hebben hem ruw aan de kant geduwd en misschien wel een slag gegeven, zodat hij ergens in de hoek van het boerenerf lag en machteloos moest toezien hoe de soldaten zijn dochter meenamen. Stelt u zich even voor wat het voor die moeder was, die daar misschien nog wel huilend en handen wringend de soldaten heeft gesmeekt en gezegd: alsjeblieft, laat mijn dochter hier. Neem alles maar mee, maar haar niet. En de soldaten, ze hebben hun schouders opgehaald en die huilende moeder wreed aan de kant geduwd. En ze hebben het meisje meegenomen. Beproeving, onbegrepen wegen voor die ouders. En het zal ze aangevlogen zijn toen daar op een bepaald moment die soldaten weggingen en dat meisje daar jammerend meegevoerd werd. Het zal ze aangevlogen zijn. En wij hebben de Heere altijd gediend, midden in een heidense omgeving waar zo weinig mensen naar God vroegen. En de Heere zegt het toch in zijn woord: wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. In het dienen van de Heere ligt groot loon. En is dit nu het loon voor het dienen van de Heere? Waarom deze onbegrepen wegen? En dan dat meisje. Stelt u zich haar eens voor. Hoe ze daar meegevoerd is met die soldaten en nog heeft gezien hoe haar vader voor haar gevochten heeft en hoe haar moeder voor haar gesmeekt heeft, maar het heeft niets gebaat en ze moet mee met die soldaten naar een vreemd land. En dan brengen die soldaten haar op de slavenmarkt van Damascus, de hoofdstad van Syrië, en dan staat ze daar als koopwaar aangeboden en dan komt daar op zeker moment een man die haar meeneemt en haar in een huis brengt. En ze komt in dienst van een vrouw. En na verloop van tijd komt ze erachter dat het de vrouw is van Naaman. Wie is dat? De generaal van Syrië. De man die het voor het zeggen heeft over het leger van Syrië. Ten diepste de man die de leiding had over die soldaten die kwamen plunderen en die haar dorpje binnenvielen en die haar hebben meegenomen. Ze is gekomen in het huis van haar grootste vijand. Onbegrepen wegen. En hoe reageert dat meisje dan? Wordt ze verbitterd? Balt ze haar vuisten naar de hemel en zegt ze het in opstand tegen God? En als dat de God is waar mijn ouders me altijd over verteld hebben, als dat die God is die beloofd heeft dat er in het dienen van hem groot loon ligt, dan hoeft het van mij niet meer. Dan zeg ik die God vaarwel. Dan wil ik niets meer met hem te maken hebben. Dan probeer ik hier in dit verre Syrië wel een nieuw bestaan op te bouwen zonder God. Dan ga ik wel roepen tot de goden van mijn Heer en van mijn meesteres, van de Aman en zijn vrouw. Ik zoek het niet meer bij die God die me in de steek gelaten heeft. Is dat de reactie van dit meisje? Wordt ze verbitterd? Als we straks verder lezen in de tekst, is er niets dat wijst op die reactie. Wat dan? Wordt ze misschien verlamd? Bezwijkt ze onder de slaande hand van de Heere in deze moeilijke onbegrepen weg? En schudt ze haar hoofd en laat ze de schouders moedeloos zakken en zegt ze, als dat de weg van de Heer is, het is gebeurd en het zal wel een bedoeling hebben, maar dan hoeft het voor mij ook niet meer. Ik heb geen moed meer om God te zoeken. En ik zoek hem niet meer ook. Het laat het allemaal maar gebeuren. Bezwijkt ze onder deze beproeving. Als we verder lezen in onze tekst, is dat ook niet de reactie van dit meisje. Hoe komt dat? Hoe komt het dat dat meisje niet verbitterd raakt? Althans, we lezen er niet van. Hoe komt het dat dat meisje niet bezwijkt onder de slaande hand van God? Opnieuw, we lezen er niet van. Dat is de trouw van God geweest, gemeente. Dat is geweest omdat God dit meisje niet losliet. Omdat de Heere dat meisje vasthield in zijn trouw. Omdat hij haar niet overliet aan haar eigen hart. Want als dat gebeurd was, ja, dan was dat meisje wel verbitterd geworden. Dan had ze wel met twee gebalde vuisten naar de hemel gestaan. Dan was ze wel onder de slaande hand van God bezweken. Dan was ze wel moedeloos geworden. Maar God hield haar vast. En God gaf haar kracht om te volgen ook op donkere, op onbegrepen wegen. En u en jij. Het zou kunnen zijn dat u vanmiddag zegt, of dat jij vanmiddag zegt, de Heere gaat met mij ook moeilijke en donkere en onbegrepen wegen. Er ligt in onze tekst bemoediging, want die God die dit jonge meisje vasthield in dat verre land, onder die moedbenemende omstandigheden, die God leeft nog. En als u of als jij in je hart misschien wel zoveel bitterheid opmerkt tegen de Heere en tegen de weg van God. Als u misschien nou wel duizendmaal onder de slaande hand van de Heere bezweken bent. Dan ligt daar de kracht bij deze God die dit meisje kracht gaf en die dit meisje vasthield. Hij kan u, hij kan jou ook nieuwe kracht geven. Hij kan u, hij kan jou ook staande houden en geven dat je, ook al kun je het niet bekijken, en ook al is het nog zo donker, toch volgen mag op die donkere, onbegrepen wegen achter de Heere aan. Pleit maar op onze tekst van vanmiddag. Als het moeilijk is in uw leven of jouw leven, en zeg het maar. O God, ik kom in mijn eigen hart zoveel opstand, zoveel bitterheid, zoveel moedeloosheid tegen. Ik ben het niet eens met uw wegen. En toch, Heere, houdt u me vast. Geef dat ik u mag volgen. Wilt u me dragen en wilt u me staande houden. Onbegrepen wegen. Dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats staan we stil bij onverwachte woorden. Dat meisje dat komt terecht in het huis van Naaman. Wie was die Naaman eigenlijk? Dat lezen we in vers 1 van onze tekst. Naaman nu, de krijgsoverste, we zouden vandaag zeggen de generaal, de hoogste baas in het leger van de koning van Syrië. En er wordt nog wel wat meer gezegd over deze Naaman. Hij was een groot man voor het aangezicht van zijn heer. Dat betekent, hij stond in hoog aanzien bij de koning van Syrië. De koning had hem hoog staan. Eigenlijk hetzelfde als wat er dan volgt. En van hoog aanzien. En daarmee is Naaman ook precies het tegenovergestelde van dat meisje. Kijkt u maar even mee in vers 2 van hoofdstuk 5. Daar lezen we over, nee, niet over een groot man, maar over een kleine jonge dochter. Een klein meisje. Die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was, staat er aan het slot van vers 2. Maar letterlijk staat er in het Hebreeuws, die voor het aangezicht van de vrouw van Naaman was of stond. Dat is dezelfde uitdrukking die ook gebruikt wordt voor Naaman. Naaman, hij stond als een groot man voor het aangezicht van de koning. En dat kleine meisje, ze staat als een kleine jonge dochter voor het aangezicht van haar meesteres. Precies het tegengestelde. Hoe kwam dat, dat die Naaman in zo'n hoog aanzien stond bij de koning? Dat vermeldt onze tekst er ook bij. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Dat betekent dus, het leger van de Syriërs had een overwinning behaald op de vijand, misschien wel op het volk Israël. En Naaman was degene die in die veldslag leiding had gegeven aan het leger. En toen de Syriërs de overwinning hadden behaald, toen kreeg Naaman alle eer. Hij was de held die het land had gered. En misschien hebben ze de afgoden van Syrië, Rimmon en andere afgoden over wie we lezen, ook nog wel eer gegeven. Maar onze tekst, gemeente, ik wijs daar in het voorbijgaan even op, spreekt er op een heel opmerkelijke manier over. We hebben het hier over een heidensvolk dat oorlog voert en dat de overwinning behaalt. Maar waar komt die overwinning vandaan? De Heere had de Syriërs door hem verlossing gegeven. Wat leert dat ons? Dat er niets buiten God omgaat. Dat alles in de hand van God is. Ja, zegt iemand, dat vind ik een moeilijke gedachte. Want er is in mijn leven veel moeite en veel tegenslag. En moet ik nu geloven dat dat allemaal door God zo beschikt wordt, dat de hand van God daarachter is? Gemeente, dat kan ook een heel moeilijke gedachte zijn. Dat kan een geweldige worsteling zijn. Ik bedoel het niet als een goedkope troost vanmiddag. Maar stelt u zich eens voor dat het niet zo was. Dat dat ons allemaal maar toevallig overkwam. En dat God er machteloos bij stond. En dat hij er ook niets aan kon doen. En niets tegen kon doen. Zou dat troost geven? De overwinning die de Heere aan de Syriërs had gegeven. Alle dingen liggen in Gods hand. En dat betekent ook dat we met alle dingen, ook de moeite en de tegenslag, bij de Heere terecht kunnen. Om ons hart voor de Heere uit te storten. Ook als je jong bent. De toevlucht nemen tot de Heere in het gebed. En alle onbegrepen wegen en vragen voor Hem neerleggen en voor Hem uitspreken. En is dat het complete beeld wat we van Naaman gekregen hebben? Een man in hoog aanzien van zijn heer, van de koning. Een man die succesvol was in de strijd en dat had God gegeven. Nee, aan het slot van onze tekst lezen we er nog iets bij. doch melaat. En dat maakt het portret wat we van de Amen hebben eigenlijk totaal anders. Die man die zo hoog in aanzien staat, die zoveel militaire successen heeft behaald, die zo'n eervolle positie heeft, hij draagt een ernstige ziekte met zich mee. Melaatsheid. En melaatsheid, dat is in de Bijbel een verzamelnaam voor allerlei huidziekten. Ernstige en minder ernstige ziekten, maar we krijgen de indruk dat het type melaatsheid waaraan de Naaman leed een heel ernstige ziekte was. Hij doet er in elk geval ook alles voor om ervan af te komen. En de melaatsheid is in Gods woord ook het beeld van de dood. Naaman, hij loopt om zo te zeggen met de dood op zak. Hij is melaat. En dat ziet dat meisje ook. Dat hoort dat meisje ook. Dat merkt dat meisje ook. Hoe weten we niet? Misschien heeft haar meesteres het in een vertrouwelijk moment wel tegen haar gezegd. Wist je dat het heel moeilijk is bij ons? Want mijn man, de andere mensen weten het nog niet, maar mijn man is melaat. En je ziet het nog niet, maar hij draagt de ziekte wel bij zich en het wordt steeds erger. Misschien heeft ze het horen fluisteren door het paleis. Misschien heeft ze het zelf wel gezien. En hoe reageert dat meisje dan? Want laten we nog even bedenken wie Naaman voor haar was. Degene die het voor het zeggen had in het leger van Syrië. De man die ten diepste verantwoordelijk was voor het gedrag van al zijn soldaten. De man die verantwoordelijk was ook voor die soldaten die haar hadden meegenomen naar Syrië. En die man wordt ziek, haar vijand. En knikt ze in gedachten goedkeurend en denkt ze, man, dat is je eigen schuld. Want je moet eens kijken wat je mij hebt aangedaan. Wat voor verschrikkelijke dingen er gebeurd zijn. Of geeft ze er misschien een vrome draai aan? En zegt ze, die man is ziek geworden. Kijk, God straft hem voor datgene wat hij mij heeft aangedaan. Nee, we lezen van dat meisje iets heel anders. Onverwachte woorden. Vers 3. Deze zei tot haar vrouwen, och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Wat betekenen die woorden? Om die woorden goed te begrijpen moeten we om te beginnen beseffen dat hier een nadrukkelijke wens wordt uitgesproken. Och, of, dat duidt aan, dit meisje geeft aan wat de wens is, wat het verlangen is van haar hart. Het is eigenlijk alsof ze zegt, ik zou zo heel graag willen dat. Ja, en wat wil ze dan? Dat is het tweede. Dat haar heer, en daarmee bedoelt ze Naaman, die zieke Naaman, dat haar heer was voor het aangezicht van de profeet in Samaria. En met de profeet in Samaria wordt Elisa bedoeld. Elisa die op verschillende plaatsen in Israël optrad, maar hij had, blijkt uit ons teksthoofdstuk, ook een huis in Samaria. Wel zegt dat meisje, ik wou dat mijn heer, dat Naaman, naar die profeet toe ging. Naar Elisa toe ging. Want dat is een profeet van God. Van de enige ware God die er is. Van de God van Israël. Ik wou dat mijn heer naar die profeet toe ging. Dat hij met zijn nood, met zijn ziekte, zich tot de God van Israël wende. En bij zijn profeet terecht kwam. En dan nog iets, dat is het derde. Moet u even goed opletten, wat staat er nou in die woorden van vers 3? Och, of mijn heer langs ging bij de profeet die te Samaria is? Nee, dat staat er niet. Och, of mijn heer genezen werd? Dat staat er ook niet. Er staat een heel bijzondere uitdrukking. och of mijn heer was voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. En zijn voor het aangezicht van, dat betekent niet alleen letterlijk voor iemands gezicht staan, maar dat betekent in de taal van het Oude Testament ook iemand dienen. Je helemaal aan iemand onderwerpen. Je onderwerpen aan zijn woord, aan datgene wat die persoon zegt. Dat wordt ons duidelijk vanuit de omgeving van onze tekst, want we lezen in hoofdstuk 5 vers 1 dat Naaman zelf een groot man was voor het aangezicht van zijn heer. Dat betekende, hij stond in dienst van de koning van Syrië. Hij onderwierp zich aan het woord van de koning van Syrië. Hij liet zich door hem gezeggen. En datzelfde werd dus aan het slot van vers 2 ook gezegd over dat meisje, die jonge dochter. Ze stond voor het aangezicht van de vrouw van de Aman. Ze diende die vrouw. Ze voerde haar bevelen uit. Ze luisterde naar hem. En nu terug naar de woorden van dat meisje. Nu zegt dat meisje, ik zou zo graag willen dat Naaman voor het aangezicht van Elisa stond. Dat Naaman luisterde naar het woord van Elisa. Dat Naaman zich stelde onder dat woord. En wat was dat voor een woord? Dat weten de jongeren en de kinderen vanmiddag wel. Wat voor woord bracht Elisa? Dat was het woord van God. Dat was het woord van de Heere. Hij was de profeet van God. Daar wijst dat meisje haar heer, haar meester op. En dat is de beste plaats die ze hem wijzen kan. Dat is de beste plaats die ze hem kan gunnen. Ik zou zo graag willen dat hij kwam onder Gods woord. Onder de bediening van die profeet Elisa. En dat hij zich door dat woord liet gezeggen. Dat hij zich door dat woord liet aanspreken. Dat hij zich door dat woord de weg liet wijzen. Als dat de betekenis is van de woorden van onze tekstgemeente, heel onverwachte woorden, dan ligt er wel heel wat onderwijs in opgesloten. Om te beginnen dit. Het eerste dat we uit deze woorden kunnen leren is dat dit meisje door genade in praktijk mag brengen wat de Heer Jezus later zelf geleerd heeft. Hebt uw vijanden lief. Want dat meisje was in huis van haar vijand. En haar vijand werd ziek, ernstig ziek. En nu reageert ze niet met leedvermaak en ze zegt niet eigen schuld. En ze zegt ook niet, dat is nou Gods straf voor het onrecht dat hij me heeft aangedaan. Maar ze heeft haar vijanden lief. En daarin vertoont ze iets van het beeld van de Heer Jezus Christus. Die het niet alleen gezegd heeft, heb uw vijanden lief. Maar die het zelf volmaakt in de praktijk bracht. Heel zijn leven op aarde. En denkt u vooral aan dat moment dat zijn vijanden hem aan het kruis sloegen. En dat hij het bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hebt uw vijanden lief. Dat is het beeld van de Heer Jezus Christus die zijn vijanden lief heeft. En is dat ook niet het geheim van u die de Heere mag kennen en mag liefhebben? Is dat niet het geheim van u, van jouw leven, dat God vijanden lief heeft? Want is het niet zo dat als de Heere in je leven gaat werken, één van de dingen die je echt leert dit is, dat je vijand bent van God. Dat je zondige woorden en je zondige daden en je zondige gedachten vijandschap zijn tegen God. Dat je zelfgemaakte godsdienst en alles waarop je steunt buiten Christus en gesteund hebt, ten diepste ook vijandschap is tegen Gods genade. Dat je ongeloof vijandschap is tegen God. Kijk, als je jezelf leert kennen als vijand voor God. En als je dan door genade ook dat andere mag leren. Dat God vijanden met zichzelf verzoent in Jezus Christus. Dat Hij vijanden opzoekt en hun hart wil overwinnen en wil veroveren en wil innemen. Als dat een wonder voor je wordt en als dat echt leeft in je hart, als dat op dat moment ook levendig is, ja, dan zijn er momenten dat een kind van God zijn vijanden lief kan hebben. Net zoals dit meisje. Nee, dat is er niet altijd in het leven van Gods kinderen. Er zijn ook andere tijden. Tijden dat je met gebalde vuisten naar een ander staat te kijken. En denkt, ik zal het hem wel betaald zetten. En hij komt eerst maar en dan ik. Maar gemeente, dat is niet de weg die God wijst. De Heere zegt het in zijn woord. Hebt uw vijanden lief. Dat kunnen we niet uit eigen kracht. Maar het is wel wat de Heere van ons vraagt. En het is ook wat de Heere geven wil. Wanneer Hij je hart vervult met zijn liefde voor vijanden. Er is nog wel iets wat we kunnen leren uit die woorden van dit meisje. Ze heeft haar vijanden door genade lief. Maar die woorden van haar zijn ook nog om een andere reden, wat onverwacht. Dat ze begint te spreken over die profeet in Samaria. Onverwacht wanneer we letten op de leeftijd van dat meisje. Want de meeste uitleggers zijn erover eens dat dat meisje nog niet zo heel erg oud is geweest. Hooguit 15 jaar, maar misschien nog maar een jaar of 5. En dat meisje midden in die heidense omgeving van Syrië, waar niemand de God van Israël kende, begint daar dan toch te spreken over de profeet van de Heere, over Elisa. En indirect dus eigenlijk over de God van Israël zelf. Dat meisje geeft in alle eenvoud getuigenis van de hoop die in haar leeft. Van de God van Israël die zij had leren kennen. En we vragen ons af, hoe wist dat meisje dat? Waar had ze dat vandaan? Vindt u het, gemeente, vergezocht? Als ik zeg dat het toch wel heel waarschijnlijk is dat dat meisje dat thuis had geleerd, toen ze nog woonde in dat kleine bergdorpje in het noorden van Israël. Midden in die heidense omgeving, maar toen ze een vader en een moeder had die het haar voorhielden. Denk erom, die Baal is een afgod. Er is één ware God, de God van Israël. En Hij heeft recht op je leven. En Hij heeft er recht op dat je Hem dient en dat je Hem lief hebt. En dat kun je niet van jezelf. Maar zoek het bij die Heere die het geven wil. Dat is de opvoeding geweest van de ouders van dat jonge meisje. Midden in die heidense omgeving. En dat is de tweede les die we kunnen leren uit het begin van vers 3. Uit de woorden van dat meisje. Onze tekst onderstreept het grote belang van de christelijke opvoeding. Het is vandaag jeugdzondag en de preek bevat een bijzondere boodschap voor de jongeren, de jeugd. Maar er liggen ook lessen in onze tekst voor de ouders van onze jeugd. En voor de grootouders van onze jeugd. En voor alle anderen die betrokken zijn op onze jeugd. En als het goed is, bent u dat allemaal. Wat voor les dan? Wel de les dat we onze kinderen zullen spreken over de Heere. Dat we zullen doen wat er staat in Deuteronomium 6. Waar we die heel bekende woorden lezen. Hoor Israël, De Heere onze God is een enig Heere. Zo zult ge de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw verstand, met al uw kracht. En ge zult deze woorden uw kinderen inscherpen, staat er dan. Letterlijk staat er inslijpen. Telkens opnieuw zeggen. Telkens je kinderen weer voorhouden. En dan staat het er daar in Deuteronomium 6 zo prachtig. U zult van deze dingen spreken als u in uw huis zit. En als u op de weg gaat. En als u nederligt. En u weet misschien wel, in de eenvoudige huizen in Israël, daar lagen alle gezinsleden in één vertrek. Als u nederligt, 's avonds voor het slapen gaan. En als u weer opstaat. Dat is de opdracht die vanuit Gods woord komt naar ouders en grootouders en allen die op de jongeren betrokken zijn. Spreken we met onze kinderen, met de kinderen en de jongeren van de gemeente over deze dingen. Als de Heer het nu zegt, u zult daarvan spreken, en dat is ook een vraag die naar mezelf toe komt. Maar als de Heer nu zegt, spreek van deze dingen als u in uw huis zit, doet u het ook, doen we het ook. Als we 's avonds aan tafel zitten en we zijn aan het eten, of 's avonds bij de koffie, spreken over God, over zijn woord, over zijn dienst. Of is dat alleen iets van de zondag? En als ge op de weg zijt, zegt Deuteronomium 6. Wel, we trekken de lijn maar door en we vragen het maar concreet. Als we nou met de kinderen en met de jongeren in de auto zitten, waar spreken we over met elkaar? Komt het er wel eens van om zomaar ook onderweg te spreken over God en over hoe goed het is om de Heere te dienen? Grootouders in de kerk, hoe kennen uw kleinkinderen u? Hoe zullen uw kleinkinderen u herinneren later? Was u diegene die vaak sprak over de Heere en over zijn dienst en over de noodzaak om hem te zoeken? Hebt u dat als een testament aan uw kinderen, als een geestelijk testament aan uw kinderen en uw kleinkinderen nagelaten? Het grote belang van de christelijke opvoeding die plaatsvindt, gemeente, in enkele jaren tijd. Want dat zullen de ouders wel toestemmen vanmiddag. Dat het maar enkele jaren zijn waarin we onze kinderen daar thuis op kunnen wijzen. En daarna gelukkig nog wel, als daar de gelegenheid voor is, maar dan is de opvoeding in zekere zin voorbij. Die ouders van dit meisje, die hadden maar enkele jaren. Als het meisje 5 jaar geweest is toen ze werd meegenomen naar Syrië, hadden ze maar een heel korte, een heel beperkte tijd. Maar in die tijd hebben ze hun dochtertje erop gewezen. Er is een God die leeft. En zoek hem. En wat denkt u, zal dat meisje ook niet gegeven hebben wat ze nodig had onderweg? En zal dat die ouders ook geen troost gegeven hebben toen ze dat meisje zagen weggaan? En toen ze er zelf niets meer aan konden doen dan machteloos toekijken hoe de soldaten er meenamen. En dat ze het te midden van het verdriet en van de radeloosheid toch hebben gezegd: en we hebben ons kind altijd gewezen op de ene ware God. En die God kan haar bewaren. En die God kan haar staande houden. Nog een laatste les uit die woorden, gemeente. Ik stip hem maar heel kort aan. Hoe spreekt dat meisje in die heidense omgeving over God? Dat is de vraag misschien ook wel van een jongere. Of van een oudere vanmiddag. Als je dag in dag uit leeft in een heidense omgeving, als je werkt en niemand van je collega's kent eigenlijk de Heere en kent zijn woord. Wanneer spreekt dat meisje? Hoe spreekt dat meisje? Dat is misschien de vraag van u of van jouw hart, omdat je je soms gedrongen voelt om er ook van te spreken. tegen die collega op je werk. Of tegen je klasgenoot. Of heb je dat nooit? Er is een spreekwoord dat zegt, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als mijn mond nou nooit overloopt, als ik nou nooit die drang voel om ook eens een goed woord te spreken van God tegen iemand die hem niet kent, zou het kunnen, gemeente, dat je hart dan nog leeg is? Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Zou het kunnen dat je hart dan nog leeg is? Hoe spreekt dat meisje? Wel, laten we nog even letten op wanneer ze het zegt. Als ze ziet dat haar meester melaats is. Dan gaat ze spreken. Als ze ziet dat er nood is in het leven van die man. Als ze ziet dat hij God echt nodig heeft. En dan geeft de Heere eigenlijk die gelegenheid. Net zoals hij die vandaag ook nog kan geven. Als uw collega naar u toe komt en hij zegt het tegen u. Zeg hem, nou is er iets moeilijks gebeurd in mijn leven. Dat je daarbij aanhaakt en zegt, maar ik weet een adres waar je met je nood terecht kan. Of je klasgenoot die het zegt, jij bent toch christelijk, jij gaat toch naar de kerk. En weet je, mijn moeder die is heel ernstig ziek. Hoe moet dat nou? Dat je wijst, nee, niet op jezelf. Dat doet dat meisje ook niet in onze tekst. Maar op de God die leeft. En dan is er nog iets. Onze derde gedachte, en daar moet ik vanmiddag heel kort over zijn. Maar onze derde gedachte, onbeperkt vertrouwen, het slot van vers 3. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat betekent, als Naaman nu naar die profeet, naar Elisa toe gaat, naar de profeet van God, en hij onderwerpt zich helemaal aan het woord van God, hij stelt zich voor het aangezicht van die profeet, dan, zegt dat meisje, dan zal die profeet, dankzij Gods kracht en in de naam van de Heere, want dat bedoelt ze wel, dan zal hij hem genezen van zijn ziekte. Dan zal die weer helemaal beter worden. Dat zijn gevaarlijke woorden, gemeente, vindt u niet? Stel je voor dat dat niet uitkwam. Stel je voor dat hij Naaman naar Israël toegegaan was en hij was niet beter geworden. Dan was hij briesend van woede teruggekomen en er was al zijn toorn en zijn teleurstelling op dat meisje terechtgekomen. Maar dat meisje durft het aan. Hoe komt dat? Onbeperkt vertrouwen. En waar had dat meisje dat vertrouwen vandaan? Had ze het misschien gezien in Israël? Dat die profeet al een keer een melaatse man had genezen? Had ze het misschien gehoord in haar eigen familiekring? Nee. Dat weten we heel zeker. Dat meisje had het niet gezien. Want de Heer Jezus zegt later, er waren heel veel melaatsen in de tijd van Elisa in Israël. Maar geen van die werd genezen, behalve Naaman. Dat meisje had het dus niet gezien. En toch onbeperkt vertrouwen. Waar vandaan dan? Omdat ze vertrouwen had op de God van Israël. Omdat ze grote en hoge gedachten had van hem. Omdat ze krediet had op de Heere. Omdat ze het wist, mijn God is machtig om meer te geven dan dat we bidden of denken kunnen. Omdat ze het wist, mijn God is gewillig om te redden degene die in nood is. Omdat het leefde in haar hart. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat was de grote verwachting van dat meisje in haar hart. Waar had ze die verwachting vandaan? Wel, gemeente, heel Gods woord leert het ons. Dat was een verwachting die God in haar hart gelegd had. Dat was een verwachting die de Heere zelf had gewekt in haar hart. Hoe? Door zijn woord. door zich bekend te maken door zijn woord en door zijn geest. En door haar te leren wie hij was. En dat was in het leven van dat meisje verdiept. Ik zeg het met grote schroom. Maar dat was verdiept in de leerschool van het lijden. Want ondanks alle onbegrepen wegen kon dit meisje toch zeggen: en als u naar Israël gaat, en als u zich wendt tot de God van Israël, dan vindt u genezing. Heb jij zulke gedachten, zulke grote gedachten van God, zoveel verwachting. Als het nou niet zo is, bid de Heere en lees biddend in zijn woord, want daarin wil hij zich bekendmaken als de God van wonderen. En wie tot de Heere zo de toevlucht neemt en het van hem verwacht, ook wanneer het gaat over onze gedachten over God, die komt niet beschaamd uit. Evenmin als dat meisje beschaamd uitkwam. Want dat is eigenlijk het prachtige slot van onze tekst. Als dat meisje dan haar woorden gesproken heeft, dan gebeuren er drie wonderen. Het eerste wonder is dat die man, Naaman, de woorden van dat eenvoudige kleine slavinnetje ter harte neemt. En hij gaat naar Israël. Dat is het eerste wonder. Het tweede wonder is dat die man genezen wordt van zijn melaatsheid. Dat hij weer helemaal beter wordt. Dat God daarin dit meisje niet beschaamt. Maar haar woorden, haar geloof niet beschaamt. En het derde wonder. Dat is dat uit heel het vervolg van dit lange hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen blijkt. Dat Naaman niet alleen genezen is van zijn melaatsheid. Maar dat hij ook de God van Israël mocht leren kennen. Dat niet alleen zijn lichaam behouden werd, maar ook zijn ziel. En zo'n meester krijgt dat meisje terug. Die meester die komt op een dag weer in Syrië aan. En als dat meisje dan voorzichtig op een afstand staat te kijken, dan ziet ze het. God is getrouw. Hij heeft wonderen verricht. Hij heeft zijn woord waar gemaakt. Hij heeft het vertrouwen niet beschaamd. En dan hoort ze tot haar grote verwondering voor die uit de mond van die man. En ik wil jou, God, gaan dienen. Want hij is de enige ware God. En als ze dat hoort, zal ze het toen niet hebben gezien. En daarom was het nodig dat ik die onbegrepen donkere weg moest gaan. Ik moest komen in het huis van de Naaman om een Heer in aanraking te brengen met de God van Israël. En zal ze toen niet hebben gezongen: heilig zijn, o God, uw wegen. Wie is een God als gij? Amen.